ik doe dit mondkapje niet voor omdat ik de hele tijd met mondkapje blijf spreken. Maar ik heb deze meegenomen uit de boekwinkel De Fakkel in Eindhoven. Om wat erop staat.
En daar staat het op.
Hoop ik dat ik. Ja, hij blijft zitten. Goed zitten, jazeker. Rise up without fear. Sta op zonder vrees. En hoe ga je om met corona? Ik zou in maart zou ik hier komen. En toen ging dat dus net niet door. En toen heeft Mireen toen mij gevraagd van, zou je iets willen schrijven? En toen heb ik iets geschreven wat ook verband heeft met corona. Tegenwoordig horen we alles over corona. Dus mijn toespraak vandaag die gaat niet over corona.
Gelukkig zei dat.
Ja, dat vond ik eigenlijk ook. Mijzelf even voorstellen. Jaap Fijn van Raad. Ik ben, kom uit een geslacht van evangelisten. Ik heb het evangelie met de paplepel ingegoten gekregen, om zo te zeggen. En ben in de kerk bijna geboren, zou je kunnen zeggen. Maar zoals ze in het Engels zeggen, being born in McDonald's doesn't make you a hamburger. God heeft geen kleinkinderen. Ik heb zelf ook een keus voor de Heer Jezus gemaakt toen ik 16 was. En op mijn 17e ben ik gedoopt. En ik mag ook als ik terugzie, zien hoe de Heer door zijn geest ook vanaf dat moment mijn leven en mijzelf eigenlijk veranderd heeft. Ik heb gestudeerd in Groningen. Ik ben trouwens opgegroeid in Leeuwarden, in het noorden. Gestudeerd in Groningen. Ondertussen ook mijn vrouw gevonden en toen mijn studie klaar was zijn we getrouwd. En zijn we naar Eindhoven gegaan vanwege Philips. Daar heb ik een baan gevonden. Daar wonen we nu al meer dan 40 jaar. We hebben daar we zijn ons gezin daar gegroeid. Ondertussen hebben wij 4 kinderen die allemaal al uitgewaaierd zijn, die ook weer partners hebben. En we hebben 6 kleinkinderen en de 7e op komst. We hebben toen we in Eindhoven kwamen ook onze thuisgemeente gevonden bij de gemeente De Vergadering van Gelovigen. Nu heten we dan de gemeente De Bron, maar nog steeds Vergadering van Gelovigen in Eindhoven. Een best wel grote gemeente, mag ik zeggen, door Gods genade. En daar mag ik ook eigenlijk sinds we daar gekomen zijn, en dat is alweer 40 jaar geleden, best wel actief zijn. Ik ben actief geweest in het jeugdwerk, jeugdstudie geven. Er zit wel een beetje leraarsbloed ook gewoon in mijn aderen. Mijn vader was ook leraar eerst, voordat hij evangelist werd. En mijn moeder heeft, de pabo gedaan. Er stroomt wel een beetje onderwijzersbloed door mij heen. Ik heb ook spreek regelmatig, heb ook bijbelstudieconferenties mee georganiseerd. Spreek al heel lang ook in de eigen thuisgemeente. Sinds een redelijk aantal jaren spreek ik ook best wel vaker buiten de deur. Onder andere in jullie zustergemeente De Levensboom in Uden. En via hen geloof ik dat ik hier terecht ben gekomen. Dat jullie van mij gehoord hebben. En heel leuk dus dat ik nadat ik eerst een stukje geschreven heb. Dan nu hier mag zijn. Een half jaar later. Maar dat mag niet uitmaken. Als ik over mezelf vertel, natuurlijk ook nog even misschien hobby's. Mijn hobby is vooral, ligt wel in de muziek. Ik kom er niet altijd zo vaak aan toe als dat ik zou willen. Maar ik speel graag piano. Ik speel ook gitaar en basgitaar. En zing heel graag. Dus deze tijd is een verschrikking om niet te mogen zingen in de gemeente. Dat is echt erg. Qua sportiviteit, mijn vrouw en ik, Linda, die fietsen ook wel met enige regelmaat, gewoon toeristisch fietsen. Wandelen is iets minder. En eigenlijk ben ik ook opgegroeid met het feit dat je eigenlijk gelukkig bent als je niet wandelt. Wisten jullie dat? Nee? Wel zalig de man die niet wandelt. Je bent helemaal wakker, hè? Het staat zelfs in de Bijbel, zullen we het zo zien. Wel zalig de man, de vrouw, die niet wandelt. Dus wij, dat zeiden wij eigenlijk altijd, dat we vroeger na de dienst, bij mijn ouders in het gezin, als we dan gingen wandelen en wij hadden geen zin, en we waren behoorlijk bijbelvast opgegroeid, van pa, je weet toch, er staat in de Bijbel wel zalig de mens die niet wandelt. Ja, dat maakte niet uit, we gingen toch naar het bos en wandelen. Maar dat brengt me wel op het thema, gelukkig, wel zalig de mens. gelukkig ben je als? Wanneer ben je eigenlijk gelukkig? En wat is gelukkig zijn dan ook? In het Engels, als je het vertaalt, dan zou je twee woorden kunnen kiezen. Dat is happy en blessed. Happy, dat is het gevoel. En dat is eigenlijk wat de mens tegenwoordig ook najaagt. We moeten gelukkig zijn. En jezelf verwerkelijken enzovoort. Is dat de definitie van de Bijbel over gelukkig zijn? Het andere woord wat gebruikt wordt is blessed. En dat is gezegend. En ik wil met jullie in deze tijd eens even kijken naar van wat zegt de Bijbel nou over gelukkig zijn? Wanneer ben je gelukkig? En daar zegt de Bijbel best wel een hele hoop over. Misschien komt bij jullie wel de woorden van de Heer Jezus boven. Die zegt ook iets over welzalig, zalig, gelukkig ben je als. In de bergrede. Waar ik met jullie naar wil kijken is een, je zou kunnen zeggen, een boek dat gaat over gelukkig zijn. En dat boek is het boek van de Psalmen. En dan denk je misschien van het boek van de psalmen over gelukkig zijn. Nou, niet dat in elke psalm het woord gelukkig voorkomt, dat bedoel ik niet. Maar het begint er wel mee. En ik stel voor dat we beginnen met eerst die psalm samen te lezen. Psalm 1. En sommige gemeenten, dan word ik gevraagd om de tekst te projecteren. Daar ben ik hier niet gevraagd. En dan ga ik ervan uit dat jullie zelf een Bijbel mee hebben en meelezen. En anders luister je. Dat boek begint dus, Psalm 1, met welzalig, ofwel gelukkig. Gelukkig de man die niet wandelt. Daar staat hij, hè? Maar ja, dan stop je te vroeg, dat snap je natuurlijk wel. Wat er staat is, gelukkig, welzalig, de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit op de zetel van de spotters. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht. De zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heer kent de weg van de rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Dit psalmboek begint met natuurlijk psalm 1. Hè, maar psalm 1 zet eigenlijk ook de toon voor het hele psalmboek. En het begint met het woord gelukkig. Gelukkig ben je als. Geluk. Blijkbaar is dat geluk, dat zit niet zozeer in alle omstandigheden waar je in zit. Als je de bergrede leest, dan denk je van nou, gelukkig, de treurenden, gelukkig. Nou, zou ik me dan zo gelukkig voelen? Nee, maar je bent wel gelukkig in de zin van wat het gaat uitwerken. En dat is wat hier ook in deze psalm naar voren komt. Je bent gelukkig, zegt vers 1, want staat er in vers 3. En dan gaat het om, wat werkt het uit? En wanneer ben je dan gelukkig? Je bent gelukkig als je iets niet en als je iets wel doet. Gelukkig als je dingen niet doet. En eigenlijk is dat in een soort 3x3 zoals dat hier staat. Hè, die niet wandelt in de raad van de goddelozen, staat op de weg van zondaars, zit op de zetel van spotters. Is eigenlijk van waar hier, je zou kunnen zeggen, ook voor gewaarschuwd wordt, is eigenlijk een reeks die je steeds verder in het verkeerde brengt. Steeds verder van God afbrengt, zou je kunnen zeggen. Steeds verder van de goede weg afbrengt. Het begint met iemand die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Hè, in het advies wat goddelozen geven. En daarin mee op weg gaat. Hè. Wandelen, dan ben je op weg, dan loop je nog. En moet denken aan dat het eigenlijk een beetje misschien wel is als iemand die, stel dat je voor je werk naar Amsterdam moet, uit het buitenland of misschien wel uit de provincie. Je bent nog nooit in de grote stad Amsterdam geweest En jouw collega's zijn mee en die zeggen van, nou, s'avonds, wij gaan toch eens een keer, we moeten toch eens een keer de wallen gezien hebben. We gaan daar eens overheen lopen. En je loopt mee. Dan ben je eigenlijk bezig met dat wandelen in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Als je zo met die collega's meegaat, of het van hun gehoord hebt en stiekem zelf eens gaat lopen daar, kan het zomaar zijn dat je opeens iets ziet en je staat stil. Het vangt je. Het pakt je. Die niet zit op de zetel van de spotters. Als dat je overkomt, kan de volgende zomaar zijn dat je, nou, om daar te spreken heel plastisch, ergens binnen gaat waar je niet moet zijn. Het gaat van kwaad naar erger. Dat is, daar word je ook niet gelukkig van. Ik zat dit voorbeeld, misschien dat het meer een voorbeeld voor mannen is. Ik weet niet of het voorbeeld voor vrouwen, dat je ook, misschien dat jij met jouw vriendinnen, die echt voor de luxe gaan, meegaat naar de Kalverstraat in Amsterdam. En je loopt daar en je ziet daar een winkel met kleren die veel te duur zijn. Maar ja, daar vangt die jurk, die vangt jouw aandacht. En je gaat toch naar binnen. Ook dat kan. Weet je, je wordt er niet gelukkig van. En iemand die dat ervaren heeft, ja, dat zien we in de Bijbel, is meneer Lot. Van meneer Lot staat dat hij, omdat hij vond dat die streek zo mooi was en zo goed was voor zijn vee, dat hij voor de streek van Sodom en Gomorra koos. Hij ging in de buurt van Sodom en Gomorra wonen. Dat was stap 1. De volgende stap, later, vinden we dat hij niet meer in de buurt van Sodom en Gomorra woonde, maar dat hij erin woonde. En nog weer later, dan vinden we dat hij zelfs in de stadspoort zit. Dat wil zeggen dat hij eigenlijk in de gemeenteraad zit. Dat hij, wat hier staat, hè, in de kring van, op de zetel van de spotters. En dat de spotters waren, nou, neem aan dat je weet wat er met Sodom en Gomorra aan de hand was. Hoe het een goddeloze stad was, waar Lot niet had moeten zijn. Maar hij zat daar in de stadsraad. En Lot, ja, je zou denken van, dat is, ja, wat is het, een afgedwaalde gelovige? Is wel een gelovige? Petrus die schrijft over hem en die zegt van, Lot, die had een rechtvaardige ziel. Maar als je met een rechtvaardige ziel dit soort dingen doet, dan word je echt niet gelukkig. Petrus die schrijft dat Lot zijn rechtvaardige ziel kwelde. Oftewel, hij was eigenlijk diep ongelukkig daar in Sodom en Gomorra. En dat is wat er gebeurt als je wel die raad van de goddelozen opvolgt en op die weg dan terechtkomt en daar stil komt te staan en meedoet en helemaal in het kwaad verstrikt kan raken. Daar word je niet gelukkig van en dan ben je ook niet gezegend. Absoluut niet. Maar, staat er vers 2, wanneer dan wel? En eigenlijk is deze psalm open met een geweldige tegenstelling. Dat voel je natuurlijk wel, want misschien dat in het leven er wel eens wat tussen zit. Maar de psalm die tekent eigenlijk het ene uiterste van de goddelozen tegenover het andere uiterste van de mensen die, zoals hier staat, hun vreugde vinden in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenken. De wet. Ik weet niet, hebben jullie wel zo'n wetboek ingekeken? Niemand? Nee. Jawel? Oké, vond je dat leuk? Nee. Een wetboek lijkt me zo hartstikke saai. Ja, ik snap niet dan, wie gaat er nou in lezen? Ja, tenzij het moet natuurlijk. En ik heb een nichtje, die heeft rechten gestudeerd. Dus ja, die vindt dat wel leuk om het uit te pluizen. En ja, daar kan ik wel een beetje dan nog wel ook bij voorstellen. Maar op zich, een wetboek. En daar vreugde in vinden. Maar dat is niet wat de psalmist bedoelt. De psalm bedoelt niet van, ik vind mijn vreugde in de 10 geboden en die steeds weer lezen. Voor de psalmist is de wet, eigenlijk staat daar de Torah, de onderwijzing van God, is eigenlijk het hele woord van God. Is voor de psalmist, ja, ik denk dat hij alleen nog maar de 5 boeken van Mozes had. Die boeken waren voor hem het woord van God, de Torah, de onderwijzing van God. En daar vond hij zijn vreugde in. Waarom? Nou, ik denk omdat hij daarin ziet hoe God het volk Israël wil zegenen. Hoe God het volk Israël verlost heeft, vind je in Exodus. Hoe God het volk bij zich wil hebben. hoe God bij het volk wil wonen. Je vindt daar zoveel zegeningen beschreven. Als je daarover gaat nadenken, ja, dan kun je iets voorstellen dat de psalmist zegt van, welzalig degene die vreugde vindt in uw wet, die vreugde vindt in het nadenken over uw woord. Wij mogen zeggen, die vreugde vindt in het nadenken over de Bijbel, over Gods woord, waarin God tot ons spreekt en laat zien wat hij ons allemaal wil geven. Alle zegeningen, alle de redding die we in de Heer Jezus hebben gevonden. Maar eigenlijk is dat natuurlijk heel belangrijk, het is de basis, maar het is ook maar eigenlijk het begin van wat God ons wil geven. Hij trok ons uit de duisternis, maar hij wil ons veel meer geven. En als je daarover gaat nadenken, ja, dan begrijp je dat de psalmist zegt dat degene die welzalig is, dus gezegend is, die de vreugde vindt in de wet van de Heer. Dan kun je je voorstellen, en ja, ik hoop niet alleen voorstellen, maar ik hoop eigenlijk dat je zelf die blijdschap, dat gevoel van, hey, als je de Bijbel leest en God daardoor tot je spreekt, dat je ook een stukje van die blijdschap kent. Want anders is het wel mooi voor de psalmist. Maar wat is het voor mij? De vreugde en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Of erover nadenkt, zoals in mijn vertaling staat. Dat overpeinst bij dag en bij nacht, dat komt door een kinderliedje. Vroeger was dat een kinderliedje. En dan kun je eigenlijk Psalm 1 zingen. En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Maar overpeinzen, dat betekent dat je het dus ook heel serieus neemt. Dat je erover nadenkt. Omdat je weet, het is Gods woord. En eigenlijk heeft daar, ja, mag ik zeggen, elk woord betekenis. Een andere vertaling, de Naardense Bijbel, zegt die het woord spelt. Nou, spellen betekent dat je letter voor letter iets gaat lezen eigenlijk. Hè? Nou, dat doe ik met de Bijbel in die zin ook niet letter voor letter. Ik lees het gewoon. Maar dat je het aandachtig leest, dat je erover nadenkt. Want juist dan ga je ook die vreugde erin vinden. En natuurlijk niet om daarover na te denken in de zin van als een soort theologische studie dus. Maar dat je juist God daarin ontmoet. Dat God daarin tot jou spreekt. En dat ook dat jouw leven verandert. Want als dat niet gebeurt, dan kan het zijn dat je de Bijbel, of misschien zelfs hè, de wet, de Joden de wet lazen. Zoals de Farizeeën, die lazen heel ijverig de wet. En die deden dat met, ik denk dat ze ook een stukje plezier in hadden, fijn vonden. Maar ze misten degene om wie het ging. Die zagen ze niet. Belangrijk is dat Gods woord dan ook de uitwerking in ons leven heeft. Want dan ben je gelukkig. Want, zegt vers 3, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Dat is een mooi beeld, een boom die heeft wortels en die staat daar vast, die is geplant, die is geworteld. En als je doet wat de psalmist hier aanreikt, als je zegt van ja, ik geloof dat God dat wil zegenen, dat ik dan gelukkig ben, dat ik dan gezegend ben. Als ik zijn woord lees, dan ben je daarin geworteld. Dat is het beeld van de psalm, dat je dan vaststaat. Dat je ook door allerlei ja, dingen die hier op je afkomen vanuit de wereld, soms ook vanuit christelijk erf, niet heen en weer geschud wordt, maar dat je stevigheid hebt in Gods woord, in God zelf. En dat je ook uit Gods woord dus het water haalt, hè, geplant aan waterbeken. Dat betekent dat ook het voedsel haal je uit Gods woord. Daardoor word je gevoed. En dan ben je gezegend. Dan ervaar je zelf de zegen. En dan ben je ook gezegend omdat je voor anderen tot een zegen bent. Zoals hier staat, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Dat is het mooie, dat je bent gezegend juist ook als je, en doordat je, voor anderen tot een zegen bent. En dat is het mooie, als je met de Heer leeft en hij jou vormt, hij de vruchten van de geest bijvoorbeeld daardoor ook in jou laat groeien, dan zijn dat weer vruchten die tot zegen zijn voor de mensen om je heen. En dat is een mooi beeld, zo die boom geplant aan waterbeken. Het is een beeld wat ook vaker voorkomt. We hebben al iets over uit Jeremia gelezen. Dit is misschien in een iets ander verband, maar Jeremia die gebruikt dat beeld ook. Hij zegt, gezegend is de man, de mens, die op de Heer vertrouwt, wiens vertrouwen de Heer is. He, dus die basis van op de Heer vertrouwen, je aan hem toevertrouwen. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vrucht te dragen. Als je zo met en bij de Heer mag leven, vertrouwend op hem en levend uit zijn woord, dan mag je blijvend tot zegen zijn voor de mensen om je heen. En dat is, mag je blijvend vaststaan. Dan merkt het niet als er hitte komt. We kunnen door moeilijke situaties heen gaan. En ja, merken, niet merken in de zin van, daar ervaren we niks van. Maar dwars daardoorheen mogen wij Gods zegen ervaren in moeite. En mogen we ervaren dat we toch steeds tot een zegen voor andere mensen kunnen zijn. Een zegen voor andere mensen. Als je jong bent, nou, ik hoop dat de jongeren ook vroeg al de Heer leren kennen en tot een zegen voor mensen zijn. Maar dat mag doorgaan een leven lang. Het blad, dat valt niet af. Het blijft groen. En dat is eigenlijk iets wat ik ook vaak tegen oudere gelovigen zeg, van dat ik ze toewens, en mezelf, ik word langzamerhand ook ouder, hè, dat ik inderdaad zo mag zijn. Zoals de psalm ook beschrijft, die datzelfde beeld weer gebruikt. Hè, die zegt, psalm 92, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. En vers 14, die in het huis van de Heer geplant is. Hè, dus een boom die geplant is aan waterstromen. De psalmist zegt, of de diepsalmist zegt dan, in het huis van de Heer geplant, bij de Heer geplant. En dan vers 15, in de ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Zij zullen fris en groen zijn. En dat is mooi. Als je bij het ouder worden, boven de 60 komt, ben ik net, of ouder, dat je niet zoiets hebt van, nou kan ik niks meer, maar dat je nog steeds fris en groen mag zijn. En dat betekent ook dat je daarmee tot een zegen mag zijn voor de mensen om je heen, in alle generaties. Gezegend ben je als je zo met de Heer leeft. Gezegend, want, vers 3, maar of zo niet, vers 4. Zo niet de goddelozen. Die worden vergeleken met kaf. Nou weet ik niet hoe jullie thuis zijn in het boerenleven. Ik ben opgegroeid in Leeuwarden, dat is toch een redelijke stad. En daarna in Eindhoven, dat is natuurlijk ook gewoon een stad. Dus eigenlijk ben ik een stadsmens. Maar ik heb toch wel, vroeger ook in de Achterhoek met kampen, jeugdkampen, ben ik ook wel door de velden gelopen en een beetje bij de boer gekeken. Nou, voor degene die het niet weet, het kaf, dat is eigenlijk als je het koren dorst. Dat wordt tegenwoordig natuurlijk door machines al de velletjes eromheen weggehaald en dat soort dingen. Maar vroeger ging dat door het koren te dorsen, met een soort mattenklopper erop te slaan. En daarna dat in een mand omhoog te gooien. En met wind die er kwam. En de wind die blies al dat lichte spul, de vliesjes om de korrels heen, dat blies die weg. Ik heb zelf wel door de korenvelden gelopen en dan gewoon dus zo'n korenaar, zo'n ding geplukt. En de korrels tussen je handen wrijven en dan komt dat kaf eraf. Dat is gewoon heel licht. Daar heb je niks aan. Dat gaat weg. Dat is eigenlijk het beeld wat de psalmist hier gebruikt voor de mensen die leven zonder God. Want dat is de goddeloze. Is iemand die niet zozeer in de eerste instantie hele erge dingen doet, maar eigenlijk iemand die gewoon totaal geen rekening houdt met God. God speelt geen rol in zijn leven. Maar het zal uitwerken, zegt die psalm. Eigenlijk zegt die psalm, het zal niks uitwerken. Het is als kaf. Je hebt er niks aan. De persoon zelf heeft er niks aan. Zijn omgeving heeft er niks aan. Zijn leven brengt niks voor God voort. Het is als kaf dat de wind wegblaast. Je zou kunnen zeggen, hij valt uiteindelijk door de mand. Het is ook zo, vers 5, dat de goddelozen het uiteindelijk daarom ook niet uithouden in het gericht. En dat is ook eigenlijk wat je hier vindt, hè? Vers 5. Dat kijkt ook verder dan vandaag en morgen. Want als je vandaag en morgen kijkt, dan denk je van, nou, mensen zonder God, die kunnen heel wat bereiken. Hè? En dan, nou ja, in materieel opzicht, soms ook best dingen in sociaal opzicht, heel veel bereiken. En hoe zit dat nou, God? Nou, ook in de psalmen vind je mensen die zeggen van ja, maar Heere God, het lijkt wel alsof de onrechtvaardigen, alsof die altijd voor de wind gaat. En dat de mensen die op u vertrouwen, dat het hun slecht gaat. Asaf is een van die psalmdichters die dat naar God uitroept. Zegt hij dit totdat. Hij zegt totdat ik op hun einde lette. Dat is eigenlijk wat deze psalm meteen aan het begin zegt voor het hele psalmboek van let op het einde. De psalm zet de toon voor het hele psalmboek van Gods wegen. En hij zegt let op het einde. De goddeloze die blijft niet staan in het gericht. Als God hem ter verantwoording roept, dan blijft de goddeloze niet staan. Maar ook staat er, vers 5b, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. En ik denk dat dat iets is wat ook nu al geldt. Dat ik erover nadacht, zat ik te denken van ja, eigenlijk zou het wel, is jammer dat het soms andersom niet geldt. Dat soms een rechtvaardige het bij de goddelozen toch wel, ja, uithoudt. Ook al kwelt hij dan zijn ziel. Denk aan Lot, hè? Die bleef toch in Sodom. Ja, totdat God hem eruit trok natuurlijk. En de engelen hem naar buiten sleepten, om zo te zeggen. Maar God, Lot, die bleef daar wel. Terwijl rechtvardigen, een goddeloos in het gezelschap van de rechtvaardigen, het niet uithoudt. Moest ik denken aan wat je in het begin van Handelingen vindt. Dat er ook staat dat die gemeente, waar Gods kracht bleek en waar mensen geroepen waren en samen gemeente waren geworden, dan staat er, niemand durfde zich bij hen te voegen. Mensen die eigenlijk niet bij de gemeente hoorden, betekent dat dan dat dus mensen die eigenlijk God moeten leren kennen nog, dat die daar niet welkom zijn? Natuurlijk betekent dat het niet. Want je leest dan ook verder dat er nog steeds mensen zich bekeerden en dat de gemeente groeide. Maar dat het toch zoiets is van, hey, als iemand zeg maar in een gemeente komt en het is een gemeente van rechtvaardigen, en we mogen een gemeente van rechtvaardigen zijn, natuurlijk op basis van het offer van de Heer Jezus. Maar door zijn geest mogen we ook dan leven als een gemeenschap van rechtvaardigen, van mensen die ook dat recht van God laten zien op aarde. En als we dat echt met elkaar doen, dan houden de mensen die met God geen rekening willen houden, die houden dan eigenlijk in zo'n gemeente niet uit. Want die horen daar niet bij. De zondaars houden het niet uit in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want, eindigt de psalm mee, de Heer die kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. De Heer die kent de weg van de rechtvaardigen. Dat betekent niet van, maar alleen van, nou, de Heer die weet alles en die weet ook hoe het met jou gaat. Maar kennen is dat hij daar blij mee is. Dat hij hem echt van dichtbij kent. Dat hij met je meegaat op de weg als rechtvaardige. Hij kent jou. En hij kent die weg en hij weet dus ook, hij plant eigenlijk waar het op uitloopt. Hij is met je tot aan het eind. Want dat is de tegenstelling, hè? De weg van de goddelozen, die zal vergaan. De weg van de rechtvaardigen, die leidt tot zegen, tot eeuwige zegen. De weg van de gelozen, goddelozen, die zal vergaan. Dit psalmboek, of deze psalm, kunnen we en mogen we zo lezen en ja, dan eigenlijk ook voor onszelf toepassen en eigenlijk daar lering uit trekken. Het mooie is, de psalm begint met welzalig de man, de mens, enkelvoud. Dus het is een vraag aan jou en aan mij van, hey, hoe komt dit bij mij over? Hoe leef ik nou? Ervaar ik dat ook zo? Maar die psalm eindigt in het meervoud, rechtvaardigen. Je bent niet alleen. Het mooie vind ik dat deze psalm is het eerste van het hele psalmboek. En het psalmboek, naast alle gevoelens van gelovigen die je daarin vindt, is het psalmboek ook een psalmboek wat vertelt hoe God met zijn volk en met de Messias van zijn volk omgaat. Er zijn heel veel psalmen waarvan we heel duidelijk weten, dat zijn Messiaanse psalmen. Maar ik denk dat eigenlijk zelfs deze eerste psalm, naast de les die wij eruit mogen trekken, ook al iets vertelt over de mens die God op het oog heeft. Over de Heer Jezus. Hij was degene die Gods wet dag en nacht overdacht. In Psalm 40 staat, Messiaans geschreven over de Heer Jezus, uw wet is in mijn binnenste. Ik kom om uw wil te doen. En dat dat op de Heer Jezus toepasbaar is, dat het een profetie eigenlijk over de Heer Jezus is, kun je terugvinden in het boek van de Hebreeën, in het brief aan de Hebreeën. Dat de schrijver dat echt zegt van, dat geldt voor de Heer Jezus. Hij is diegene die kwam om Gods wil te doen. En als er dan staat hè, van vers 3 aan het eind, al wat hij doet zal gelukken. Trouwens, al wat hij doet zal gelukken. Is het nou dus zo dat als je maar veel in de Bijbel leest en daaruit leeft, dat je dan heel voorspoedig bent, dat alles wat je krijgt, wil dat je dan krijgt en dat soort dingen, is dat betekenis van al wat hij doet zal gelukken? Ik denk dat we wel een beetje aanvoelen van nee, dat is het niet. Wat is dan wel? Nou, ik denk eigenlijk heel eenvoudig, dat als ik zo'n persoon ben, als de psalm hier mist hier beschrijft, die eigenlijk het fijn vindt om Gods woord te lezen, om daaruit te leren, daaruit te leven, daardoor gevormd te worden, dan verandert eigenlijk daarmee ook automatisch datgene wat ik eigenlijk zoek. Datgene wat ik nastreef, waar ik achteraan ga, wat ik wil doen. In feite gebeurt er dan wat de Heer Jezus als oproep doet, zoek eerst het Koninkrijk van God. Want als ik het Koninkrijk van God ga zoeken, dan gaat alle dingen in dat kader, die gaan gelukken. Ik wil ook niet zeggen trouwens dat in gemeentewerk altijd alles van een leien dakje gaat, dat heb ik ook wel ervaren. Maar toch, je mag merken, God die zegent dat. En God geeft daarnaast ook, zoals de Heer Jezus zegt, zoek eerst het Koninkrijk van God en al het andere wat je nodig hebt, ontvang je bovendien. God die zorgt, die zegent. Maar het gaat erom, al wat hij doet zal gelukken, dat we mogen wandelen in Gods plan en dat we dan zullen zien dat God onze weg zegent. Maar, als ik nou terugga naar van, spreekt die psalm niet ook over de Heer Jezus om de toon te zetten, dan is het ook zo dat we in Jesaja 53... misschien kennen we dat wel, hè? Dat gedeelte over het lijden van de Heer Jezus, dat daar juist staat aan het eind van, door zijn hand zal het voornemen van de Heere gelukkig zijn, voortgang vinden. Ik denk dat we deze psalm, naast les voor onszelf, ook al mogen zien als dat daar eigenlijk al de contour getekend wordt van de rechtvaardige over wie het psalmboek gaat, over de Heer Jezus. Maar dat betekent ook dat als wij als rechtvaardigen leven, dat we leven in een gezelschap niet alleen maar met elkaar als rechtvaardigen, maar dat we verbonden zijn met de Heer Jezus, de rechtvaardige. En dat waar je misschien wel in de wereld, op nou school, daar zijn de kinderen al naar buiten, maar op je werk, in de buurt, in situaties waar je in bent, dat je misschien wel alleen staat, omdat je niet meegaat met de dingen die we aan het begin genoemd hebben. Omdat je daar juist afstand van neemt. Dat je alleen staat. Maar je bent wel samen op weg met andere mensen die zo leven. Maar bovenal, je bent op weg met de Heer Jezus, de rechtvaardige, die jou in die weg ook en mij in die weg ook zal zegenen. En zo mag je Psalm 1 ook lezen als eigenlijk een voorafschaduwing, een profetische, een messiaanse psalm al, die de rechtvaardige laat zien, die, nou ja, als je Psalm 2 leest, dan zie je meteen dat dat ook degene is die inderdaad Gods voornemen zal gaan uitvoeren. Die de koning is, die door God gekozen is. Maar het is dus mooi dat we dan ook dit voor onszelf zo mogen lezen en daaruit mogen leven. En ik wil eigenlijk ja, een uitnodiging doen wat dat betreft, een oproep. De eerste oproep is ja, een ernstige. En ik ken jullie lekker niet, dus ik kan hem zonder enige hinder doen. Ja, maar soms is er misschien wel iets in je eigen leven wat de anderen hier ook niet weten. Waarvan je wel zegt van ja, toen we het zo hadden over dat begin waar je niet moest zijn. Ja, er zijn dingen waar ik toch naar gekeken heb, waar ik toch mee bezig gegaan ben en die hebben me te pakken gekregen. En eigenlijk voel ik moet daarmee breken. Want als ik daarmee bezig ben, voel ik me doodongelukkig. En als het voor iemand van jullie zo is, dan weet jij op dit moment ook wat dat is. En als dat zo is, zou ik zeggen, bekeer je, breek ermee, want het maakt je niet gelukkig, dat weet je. En ga terug en leef met de Heer. En misschien dat je er soms ook wel hulp bij nodig hebt om te breken met bijvoorbeeld met een verslaving, om daarmee te breken. Zoek dan iemand die je vertrouwt en ga samen naar de Heer. Maar breek ermee, want het maakt je niet gelukkig, dat weet je dan. En de Heer die wil je juist zegenen op zijn weg. En de andere uitnodiging is eigenlijk van, als je zo dat leest van de psalmist die zich verdiept in Gods woord, dan kan ik een oproep doen van ga Gods woord lezen. En dat wil ik ook graag doen. Maar eigenlijk hoop ik dat je die blijdschap van de psalmist, als je Gods woord leest en als je merkt God die spreekt tegen jou, dat je die al kent. En dat je daar in feite dan ook mee doorgaat. En Gods woord overpeinzen bij dag en nacht. Dan denk je de hele dag de Bijbel lezen. Ik denk niet dat dat de bedoeling is van de psalm om dat nou te zeggen. Maar dat er gewoon wel is dat elk moment, als je gewoon eens even weer de Bijbel leest, dat je eigenlijk nooit te veel de Bijbel in die zin kunt lezen. Dat God dat altijd wil zegenen. En ik wens jullie de zegen daarvan toe, dat je Gods woord mag lezen, dat je mag laten spreken, jou mag laten vormen, zodat je daardoor tot een zegen voor anderen bent. En ik heb een lied meegenomen, Psalm 1, door de Psalm Project. En terwijl we daarnaar luisteren, nodig je eigenlijk uit om misschien datgene wat op je eigen hart is op dit moment ook naar God uit te spreken, terwijl je naar de psalm luistert. Vader, dank u wel dat u ons uw woord geeft, dat u tot ons spreken wil, dat u daardoor ons zegenen wil, Heer. Dat u in uw woord alle zegeningen die u voor ons hebt laat zien, die u ons in dit leven geeft en die u ons in het eeuwige leven zult geven. Dank u wel, Heer, dat als we zo ons door uw woord mogen laten vormen, dat we dan ook tot de zegen daarvan mogen ervaren en tot een zegen mogen zijn. En ik wil u bidden, Heer, voor ons met elkaar, voor mezelf, voor mijn broeders en zusters hier, Heer, dat we die zegen ook meer mogen grijpen door het lezen van uw woord. En Heer, als er dingen zijn die eigenlijk dat geluk in de weg staan of verhinderen, of Heer, wilt u ons helpen om daarmee te breken en wilt u ons bevrijden daarvan? Wilt u zo met ons zijn, Heer? En ik bid, Heer, dat zo ook deze gemeente hier tot een zegen mag zijn in Deurne, Heer, opdat uw naam daarin geëerd wordt. En dank u wel dat we dan zo mogen leven samen met u, Heer Jezus, die de rechtvaardige is, en dat we mogen weten dat we in u gerechtvaardigd zijn. Amen.